Uiteindelijk vinden we in de Bijbel, en ik bedoel met name in het Oude Testament, talloze, want ik kan ze met geen mogelijkheid tellen, talloze verwijzingen naar het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. Dat die verwijzingen in hoge mate bedekt zijn, dat is omdat het een en ander deel uitmaakt van de verborgenheid. Het idee blijft dat in onze dagen de Heer zijn aangezicht verbergt voor de wereld en primair voor het Jodendom, maar daarmee voor heel de wereld. Om de eenvoudige reden dat het Joodse volk de Heer Jezus niet wil en omdat het werk Gods ten behoeve van de wereld als zodanig nou eenmaal zou gaan via datzelfde Joodse volk. Dat wil zeggen via de koning der Joden, via de leeuw uit de stam van Juda. Let erop dat deze uitdrukking stamt uit het boek Openbaring. De leeuw uit de stam van Juda. Nee, hij stamt uit Genesis 49. Juda is een leeuw. Maar het wordt aangehaald in Openbaring en toegepast op Christus zelf. De leeuw uit de stam van Juda. Wel nu, via hem zou Gods werk aan en in de volkeren in de wereld plaatsvinden. En dat is door Juda als zodanig in de praktijk geblokkeerd. In overeenstemming met wat in het Oude Testament dienaangaande gezegd was. En het ongeloof van het Joodse volk tot in onze dagen heeft inderdaad niet een geheimzinnige functie. Het heeft voor ons een leerstellige functie. De functie ervan is te demonstreren dat je door wet niet tot God komt. En dat zolang je aan wet vasthoudt en daar je identiteit aan ontleent, kom je niet tot de waarheid en zeker niet tot geloof in welke Messias dan ook. Dan komt het niet verder dan wij verwachten de Messias en wij verwachten bovendien dat het altijd zo zal blijven. En soms zeg ik, dan laat hij niet het hart hebben om te verschijnen, want dan dat is het einde van onze godsdienst en daarmee van onze identiteit. Omdat er dan niks meer te verwachten is. En dat is wat de Bijbel erover zegt. Voor hen, dat is met name Jesaja 28 heel sterk. Voor hun is het des Heren woord, zo staat het er, daarom zal hun het woord des Heren zijn, gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. En het wordt dan nog een keer herhaald en er staat erachter op dat zij achterover vallen en verpletterd worden en dat soort dingen meer. Met andere woorden, het leidt tot hun ondergang. En zo is het met de mensheid ook. Zo geldt het voor een volk. Hoe meer wetten, hoe waarschijnlijker de ondergang van het hele Rijk. Vertel ze dat maar in Brussel. Nou ja, Den Haag mag ook. Hoe meer wetten. Wet is namelijk armoe. Wet is voor kinderen. Wet is voor diegenen die hun eigen verantwoordelijkheid niet kunnen dragen. Dat is Galaten 4, staat er gewoon. Zie? En Paulus zegt van de Joden, wij waren onder voogden en verzorgers. Letterlijk staat daar het woord pedagoog bij, de tuchtmeester, de pedagoog. Wij waren onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren verordineerd. De wet is een tuchtmeester, dat wil zeggen is voor kinderen, voor onvolwassenen die de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven niet kunnen dragen. En als je een volk onder wetten brengt, maak je ze daarmee tot kinderen. Dat is met recht de infantilisering van een volk. Men maakt ze tot kinderen. En dat is een trieste aangelegenheid, maar dat is kenmerk van alle godsdienst. Er wordt vanuit intellectuele kringen dus inderdaad neergekeken op religie. En terecht. Want de religieuzen zijn per definitie onvolwassenen, die geven hun leven uit handen, die onderwerpen zich aan allerlei regels van het klooster of van de kerk of wat het maar was. Zodat ze altijd kunnen zeggen, nee, maar zo is het gezegd en zo is het voorgeschreven. Dit is de traditie, daar houden wij ons aan. Zo zijn we opgevoed en wat het maar was. En zo loopt men voor het leven als zodanig en de eigen verantwoordelijkheid weg. Ik geloof dat ik vanmorgen iets gezegd heb over de idiote bescherming van het menselijk leven. Hoe idioot men daarmee omgaat en dat men dat bij wet allemaal moet regelen ergens bovenin. Ik vind het een volstrekte onzin. Die lui gaan daar niet over, hebben er niks mee van doen. En wat ik met mijn eigen leven doe, gaat ze niks aan. De wet, de overheid hoort niet te komen achter de voordeur. Die heb je toch? Het is toch bekend dat dat zo is? Maar privacy, waar men de mond van vol over heeft, wij schijnen het collectief weg te gooien omdat we heel ons hebben en houden via de laptop of via onze telefoon notabene op internet donderen, zodat iedereen erbij kan. En daarna vragen we om onze privacy. Wat een flauwekul allemaal. U zult mij niet vinden op Twitter of op Facebook of wat dan ook. Dan gaat de wereld toch niks aan wat ik privé allemaal doe. Ook niet wie ik ben. Ik heb genoeg aan dat de fiscus mij weet te vinden. Dat is erg genoeg. We gaan er niet bij helpen. Ja, toch? Er is één die u nimmer vergeet, moesten wij zingen. We komen nooit meer vanaf dat dat de fiscus was. Maar toch maar weer. Wij worden achtervolgd en wij worden als imbecielen beschouwd. Dat heb ik u al eerder verteld. Dan zie je de lui uit Den Haag, zal ik maar zeggen, die wij dan gekozen hebben, schijnt het. Nou, ik niet, maar die zitten daar dan en die zitten dan te vertellen, ja, we gaan het volk nog een keer uitleggen. We moeten het ze beter uitleggen. En ik denk altijd, ik heb het donders goed begrepen, maar jullie begrijpen ons niet. Arrogant stelletje daar. He? Die helemaal weer wegkwetten en dan zijn ze verbaasd over de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Ja, dat laat zich raden. We hebben geen idee waar het over gaat nog meer. Zie? En ik meen dat serieus hoor. Maar wet is voor kinderen. En als je mensen wetten oplegt, maak je ze tot kinderen. Je verplicht ze tot dat. Hè? Hoe laat moet je vanavond thuis wezen? Hoe hard mag je rijden? Welke baan moet je hebben? En weet ik het wat. Ik vind de Wegenverkeerswet vind ik een schoolvoorbeeld van een wet die heel de samenleving regelt. Hè? En van tevoren weten we al van als ik nou vertrek, dan kom ik zo laat daar aan. En die hindernissen krijg ik onderweg. En heel het leven ligt voor ons open, is geen geheim meer aan. Er is niks meer avontuurlijks aan. Alles weten wij van tevoren te plannen. En zo staat allemaal vast. En als het uit de hand loopt, dan is er kennelijk nog een wet die er nog bij gemaakt moet worden. En regels die moeten gemaakt worden om er meer zekerheid in te hebben enzovoort. En we beschouwen dat als de voordelen van de welvaartsstaat enzovoort. Dat we zo geweldig gelukkig zijn met al die voorzieningen enzovoort. En in werkelijkheid is al dat risico, alle avontuur, al het vrolijke is uit het leven weggenomen. En we zijn gebracht onder wetten. Nee, kan niet schelen waar vandaan. De Bijbel plaatst ons in de vrijheid. Maar als je onder de wet leeft, ben je de waarheid kwijt. Dan ben je de realiteit kwijt. Wet is waan. En de Joden leven in die waan. Het is nu Sabbat, weet u nog? Gemogen is. Van wie niet? En ze moeten dit en dat. Van wie dan? Staat het in de Bijbel? Nee, meestal ook niet. Het is meestal gewoon Joodse traditie in de ballingschap uitgevonden, buiten de wet van Mozes om. Wel, de synagoge die komt feitelijk niet in de. Komt in de Bijbel niet voor. Komt wel voor, maar is niet voorgeschreven in de Mozaïsche wet hoor. Die is trouwens überhaupt niet Joods. Nee, die is Israëlitisch. Zie. Maar men laat er zich onderbrengen en men is zijn vrijheid kwijt. En men leeft in een dwangneurose. Dat is wat wet met de mens doet. Je hebt je verstand niet bij nodig, je hebt alleen een advocaat nodig. Rechtsgeleerden, schriftgeleerden, wetgeleerden die ons zeggen, ja dit kan wel en dat kan niet. Nee, dit kan je niet doen en dat kan je wel doen. En dit zou je kunnen proberen, maar als je de verkeerde rechter krijgt, het is net als bij een autorijexamen, als je de verkeerde examinator krijgt, zak je ook. He? De laatste keer dat ik een rechter sprak of een rechter mij sprak, zei hij, u kunt in hoger beroep gaan. Maar ik dacht dat ik dat nog zou doen ook, terwille van €250. Nou, ik niet. Dat kost meer. Wat zit je nou te kijken, broer? Nee, wat ik nou weer uitgevreten heb. Nee, daar gaan we het niet over hebben. U kunt er ogen maar op gaan. En ik had nog in gedachten, maar toen was ik de deur al uit, dat ik had natuurlijk aan hem moeten zeggen, en u kon ze goed leren op school. Als je dan uiteindelijk zegt, je kunt in hoger beroep gaan, waarom doet die man dan zelf niet zijn zaak? Als je er zo zeker van is dat de uitspraak deugt, waarom dan in hoger beroep? Die lui doen maar wat, zitten met een paar boekjes en doen de uitspraken en arrogante kwasten zitten daarachter. Dat meen ik serieus. Ik had er al geen hoge dunk van, ik heb het nou helemaal niet meer. Echt niet. Gaat ze niet om de waarheid? Weet je waar het zo om gaat? Nou, dat weet u wel natuurlijk. Om de tekorten in de staatskas. He? En daarom zitten we aan een maximum snelheid op de wegen vast. Want het brengt miljoenen op. Ik heb vanmorgen nog wat gehoord over één camera die ergens neergezet. Die heeft 150 miljoen euro, sinds begin van het jaar geloof ik ergens, 150 miljoen euro opgebracht. Denk mooi laten staan. Ik koop ook zo'n ding. He? Dat is leuk. Vertel ze dat in Brussel. Mens. En als ze dan weer tekort komen omdat ze weer wat over de balk moeten smijten, of omdat iemand een verlovingsfeestje moet vieren in de ambassade, of weet je wel, maakt mij geen bal uit, zulke dingen. Maar dan, oké, dan verlagen we de maximum snelheid toch weer met een kilometer. En dan hebben we die kosten toch ook weer binnengehaald, toch, of niet? Tegen die tijd dat het zover is, kunnen we deze bijeenkomsten natuurlijk niet meer houden, dat wel. Maar dat bedoel ik, je raakt er vanzelf je vrijheid van kwijt. Totdat er een grote ontploffing komt, een oorlog of een opstand of wat het maar is, en dan gaat het dus naartoe. En dan begint het verhaal weer overnieuw. Het ganzenbodden, ja. Nou ja. Kent u nog... Om een draad op te pakken in het wilde weg, dat doen we wel vaker in de laatste samenkomst. Hè? U kent ook de gelijkenis van de ponden. Hè? Lucas 19 is dat. En dat was toen de Heer en zijn discipelen onderweg waren naar Jeruzalem. Omstandig. Via Jericho, want de route van noord naar zuid, van Galilea naar Judea, gaat normaal gesproken om Samaria heen. En dat is niet alleen omdat Samaria een bergachtig gebied is en dus moeilijker loopt. Het is niet zozeer omdat Samaria een vijandig land is, omdat men de Samaritanen niet wil hebben. Maar omdat het bergachtig gebied is, het loopt moeilijk. Je loopt er omheen, namelijk via de Araba, dat wil zeggen via het Jordaandal. Dat is gewoon langs de rivier, min of meer, tamelijk vlak. Als je vandaag met de bus van Judea naar Galilea moet, of andersom, dan ga je daar ook doorheen. Dat heet de Westbank tegenwoordig. Maar in Israël noemen ze het niet de Westbank, dan noemen ze het gewoon Samaria. Waarom ook niet? Dan ga je dan door. En de Heer kwam daar langs en dan kom je langs, of door Jericho, dat kwam hij ook. In het voorbijgaan werden nog blinden genezen in Jericho. En werd nog een belastingambtenaar nog tot bekering gebracht, zal ik maar zeggen. Ja, want die kunnen nog tot geloof komen, dat wel. Maar, ja. Maar de Heer zei wel dat hij uit die boom moest komen. Hè? En ik ging, nou ja, laat me niks zeggen. Doe maar. Dat was Zacchaeus. En dan staat er in Lucas 19, en hij voegde daarbij en zeide een gelijkenis, omdat zij nabij Jeruzalem waren. U weet wat, dat is die weg van de barmhartige Samaritaan, die weg. Maar dan de andere kant op, hè? Van Jericho naar Jeruzalem. U weet wel, langs de herberg en zo, weet u wel. Naar Jeruzalem. En die oude klassieke weg die loopt dan over de Olijfberg. Zodat je op een gegeven moment Jeruzalem in beeld krijgt, ligt het zo voor je, zoals elke toerist het ziet. 'S Morgens vroeg liefst om 7:30 al of zo, heel vroeg bij zonsopgang. 6:30? Oh. Nou ja, maar heel vroeg, zodat je de zon in de rug hebt en dan kijk je over die tienduizenden graven daar, over de Kedrondal heen en dan kijk je op de gouden koepel van de, nou ja, zo heet die, de gouden koepel, de Damelse Rok, de rotskoepel, of hoe die maar heet, hè. En, dat is, en daar zie je dan Jeruzalem, als je goed kijkt, zie je nog de grafkerk. Nog zo wat, maar dat, hè, die weg. Omdat ze nabij Jeruzalem waren en omdat zij, de discipelen, meenden dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. En dan breekt de discussie los. Dikke boeken. Meenden ze dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden? Maar dat was toch ook zo? Dat dachten ze. Of dat was toch ook terecht? Nou ja, blijkbaar was het niet terecht. Want de Heer voegde een gelijkenis, dat wil zeggen aan de gebeurtenissen daaromtrent en die tekenen, Zacchaeus en zo. Daar zette hij nog een gelijkenis bij, ze waren onderweg en vertelt de vrouw over... Over die heer die naar een land, ver land reisde om daar een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Heb je nu nog? Dat betekent, het is makkelijk genoeg na de inleidende woorden. Het betekent dat het koninkrijk niet terstond zou openbaar worden, maar dat de aanstaande koning naar een ver land zou reizen om daar een koninkrijk, dan wel het koninkrijk, te ontvangen en dan alsnog weder te keren als koning. Met andere woorden, het was de dag van de intocht in Jeruzalem en van tevoren zei de Heer dat het niet ging worden. Of was ik nou te snel? Want daarna vind je de zogeheten intocht. Dan komen ze op de top van de Olijfberg en dan zag hij daar die gouden rots. Oh nee, dat kan niet. Die was er nog niet. De tempel, oké. Okay. En in Jeruzalem liggen. En dan staat er en Jezus... Weende over de stad. Nee, ze hadden net een lofzang gezongen en met palmtakken gezwaaid en wat het maar was, Psalm 118. En de laatste, Psalm 118, de laatste verse van Psalm 118. En daar staat, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. En wat dat betekent, weten wij, omdat de Heer diezelfde tekst aanhaalt bij de gelijkenis van de, een paar dagen later of een dag later, de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En daarmee zegt, het koninkrijk zal van u worden weggenomen, u de bouwlieden, gegeven worden aan een ander volk, en daar zal die steen tot hoofd des hoeks worden. In de gemeente namelijk. Uiteindelijk. Dat hebben ze al gezongen, dat stond in Psalm 118. Ik bedoel, daar stond gewoon vast dat het koninkrijk niet zou openbaar worden. Alleen de discipelen meenden van wel. En dus vertelt de Heer een gelijkenis. In plaats van dat hij schriftplaatsen aanhaalt uit het Oude Testament, vertelt hij ze een gelijkenis. En gelijkenissen gaan sinds Matteüs 13, oorspronkelijk, over de verborgenheden van het koninkrijk, impliceren dus, bij elke gelijkenis zo, dat het koninkrijk niet terstond zou openbaar worden, maar verborgen zou blijven. En dan heeft hij nog geen woord gesproken. Hij voegde daarbij een zijde gelijkenis. Dat betekent, het koninkrijk wordt dus niet terstond openbaar, want het koninkrijk blijft eerst nog verborgen. Dan heb je nog geen woord van de gelijkenis gehad. En dan komt de gelijkenis. Gaat over een heer die buitenslands reist om een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Toen hij wederkwam bleek trouwens dat de plaats van waaruit hij vertrokken was en waarnaar hij wederkwam wel degelijk deel uitmaakt van zijn koninkrijk. Maar hij reisde naar een ver land om het koninkrijk te ontvangen. Het begint dus ergens anders, maar dan ver weg, in het verborgene. En later pas wordt het openbaar. Oh ja, en dan heb je de vraag, waar is dat verre land? Er zijn twee antwoorden. Dat is in de hemel, dan wel onder Efraïm. In de hemel, dan wel onder de 10 stammen. Hè? Hebben we die nog? Nee, goed, dat doet er me nou niet toe. Waar het me om ging, is de laconieke wijze waarop er staat. En hij is daar in Finland. En hij riep zijn 10 dienstknechten tot zich en gaf hun zijn goederen over. En de vraag is nu, wat zijn die ponden? Ze kregen elk een pond. En dan is de vraag, wat zijn die ponden? En wat moet je ermee doen met zo'n pond dan? En als je je netjes gedraagt, wat krijg je? Wat levert het? Wat schuift het? He? Daar gaat het dan over. En of je je zaligheid kunt verliezen of zo. En of we dan toch weer aan het merk moeten onder de wet. En dat soort dingen meer. Maar de vraag nu, want we zijn begonnen met retorische vragen. En we eindigen er ook ongeveer mee. Die van, heeft God zijn volk verstoten? Zal hun ontrouw Gods trouw te niet doen? En mijn vraag is nu, waarom zijn het 10 dienstknechten? Ik bedoel 10. Ik heb het echt nagezocht, want er zijn boeken geschreven over alle gelijkenissen in de Bijbel enzovoort. En wat betekent die gelijkenis? En dan kom ik bij 10 en dan weet niemand te vertellen. Dat lezen ze niet eens, dat het de 10 zijn. Waarom zijn het 10 dienstknechten? En de aardigheid is dat, en dat is de aanleiding tot het onderwerp van deze dag, dat ik een poosje terug ineens moest spreken, want het gaat gewoon hoofdstuk voor hoofdstuk, over 1 Samuel 6, 25. Er was eens een man te Maon. Dat zal wel, want Maon betekent woonplaats, dus dat zal best kloppen. Dus je begint al te lachen. Er was eens een man in Maon, ja. En zijn bedrijf was de Karmel. Dat zal wel, want Karmel betekent zoiets als akker of veld, of althans een vruchtbare plaats. Een S kan ook, dan heet hij van S. Of hij heet in het veld, dat kan ook nog. Wel meer van die kleine hanenveld kan ook nog, dat is wel moeilijk, maar... Karmel, Kerem is een wijngaard, maar het is gewoon een vruchtbare plaats. Dat zegt niet zoveel, maar dit is een plaats. Dat is niet de Karmel, het gebergte. Dit is een veld, veldnaam in Juda. Ergens in het zuiden, in de woestijn van Juda, waar David nou eenmaal omzwierf toen hij nog moest vluchten voor Saul. En daar het leven van Saul spaarde in het voorgaande hoofdstuk en in het volgende hoofdstuk. Daar zit het dus ingeklemd. Er was een man te Maon en zijn bedrijf was de Karmel. En die man, het was een vruchtbaar bedrijf dus, want dat is wat Karmel impliceert. En hij was zeer groot, de man was zeer groot, was een dikke boer. Het was wel geen Groninger, maar het was een dikke boer. Hè? En hij had 3000 schapen en 1000 geiten, een hok vol rapen. En, oh ja, dat is weer een ander lied. En hij was in het scheren zijn de schapen te Karmel. En de naam des mans was Nabal. Wij zouden zeggen, gek eentje. Want Nabal, die kan het nog navragen aan zijn echtgenote. En die zei erover in vers 25. Zijn naam is Nabal en dwaasheid is bij hem. Gelijk zijn naam is, alzo is hij. Ziet u staan? Nabal betekent dwaas. Wie hem zo genoemd heeft, weet ik niet, maar hij heet Nabal. Een dwaas. En hij had een huisvrouw, wie haar naam was Abigail. Heeft iets met een omwenteling te maken, maar dat ga ik maar niet uitleggen nu. Het wordt vertaald met iets als vreugde, maar in werkelijkheid dat woord vreugde is ontleend aan gil of gal. En dat staat voor een cirkel, een omwenteling, zoals in Gilgal. En een vreugdedansje, dat is in het rondspringen van de Polonaise. En we in rondjes lopen enzovoort, daar komt het vandaan. En daarom heet een kalf een gel, een egel heet een kalf een egel, omdat hij in het rond springt. Staat in je woordenboeken. De naam Abigail staat voor een omwenteling die plaatsvindt. Niet maar vreugde, een omwenteling. Die komt er ook, want Nabal, aan het eind van het verhaal gaat Nabal dood. En Abigail trouwt met David en ze leefden nog lang en gelukkig. Dus het is een mooi verhaal en als je het niet in de Bijbel zou vinden, maakt niet uit, je kan het weglaten, je mist het niet. En waarom ik het aanhaal? Nou ja, omdat er staat, vers 4, als David hoorde in de woestijn dat Nabal zijn schapen schoor, dat wil zeggen dat het oogsttijd is, dat de jaarproductie wordt binnengehaald, dat het boekjaar om is, zal ik maar zeggen, het resultaat van alle arbeid wordt verzameld en geboekstaafd. Ik bedoel, het had ook de gerstenoogst kunnen zijn, maar dan ben je bij de geschiedenis van Rut en Boas, om maar eens wat te noemen. En deze man bedrijft niet de landbouw, maar de veeteelt kennelijk. Dus dan gaat het om het scheren van de schapen. U weet wel, weinig geschreeuw en veel wol was het. He? En dan staat er, toen, als David hoorde in de woestijn dat Nabal zijn schapen schoor, zo zond David 10 jongelingen. Ja, dat bedoel ik dan maar. Het slaat verder nergens op. Waar het over gaat is dat David, en het wordt bevestigd enige malen in het hoofdstuk, dat David en zijn 600 mannen gezorgd hebben dat het Nabal goed ging. Daar met zijn bedrijven, met zijn schaapskudde daar in de woestijn van Juda enzovoorts. En dat hij geen last heeft gehad van de Filistijnen, want die liggen daar een kilometer verderop in de bosjes als struikrovers. Die route, zo is dat daar op de kaart, kijk dat maar na. En in de dagen van Saul en David hadden Saul en David van doen met de Filistijnen, toch? Het is nog Saul zijn dood geworden zelfs. Dat was de vijand, dit was het grensgebied. En David en zijn mannen hebben gezorgd voor de veiligheid van Nabal en zijn personeel. En nu daar de oost wordt binnengehaald, zegt David, nou ja, kan ik even afrekenen. Dat wil zeggen, nee, dat ging hij, hij ging collecteren. Hij zegt, heb je misschien wat voor ons ook? Want ja, wij moeten ook op een of andere wijze aan de kost komen. En voor dat doel stuurt hij dus zijn 10 jongelingen. En hij zegt ga, tot die jongelingen, ga op naar Karmel en als gij tot Nabal komt, zo zult gij in mijn naam naar de welstand vragen. Let op, het zijn geen 12 jongelingen. Het maakt ons trouwens helemaal niet uit hoeveel jongelingen het waren, want het verandert aan de feiten verder niks. Maar er staat 10 jongelingen. En toen ik het las en bespreken moest, dacht ik meteen nog zo'n voorbeeld. Lucas 19, de Heer reisde buitenslands en riep zijn 10 dienstknechten tot zich en gaf ze elk een pond enzovoorts. Hoezo 10? Kijk, de clue van dit verhaal is dat David en de zijnen de uitbeelding zijn van Christus in onze tegenwoordige tijd. Dat het volk rond David verzameld in de algemene uitbeelding is van de gemeente, die met hem verkeert buiten de legerplaats in de woestijn. We hebben nogal wat liederen waarin deze gedachte bezongen wordt, zodat u het dan ook eens van een ander hoort. En wij wachten op de dood van Saul, die wij niet zelf bewerkstelligen, want Saul staat voor de heerschappij van de wet. En zolang in de wereld wet, religie, Saul, de eisende, betekent zijn naam, heerst, wordt dat koninkrijk van onze Heer uit David niet openbaar. Heb je dat nog? En dus zitten we met David in Adullam. Was een paar hoofdstukken eerder. Zoiets, buiten de legerplaats. Maar ja, nou is de tijd van de oogst. Het is het idee is van het nieuwe verbond breekt aan enzovoorts. Ook zo'n binnengehaald worden. Men leest in Johannes 4, Samaritaanse vrouw. Daar staat ook iets over de oogst en zo. En de velden zijn wit en het is een zoveel maanden tot de oogst. En dat is nu aan de orde en wat het maar was. Dit is tijd van het nieuwe verbond. Dat is die omwendeling waar het over gaat. En Nabal is een beeld van het Joodse volk. Het gaat ze goed. Redelijk. Het ging ze goed. Redelijk. Het was teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. Het had al minstens enige tientallen jaren vrede in Judea en Galilea in die dagen. Nou ja, onder het Romeinse Rijk, maar ze hadden daar toch redelijke vrijheid. Ze hadden een Sanhedrin en een koning der Joden en zelfs de Joodse hogepriester die had macht, zij het dan altijd beperkt, maar niettemin, dat was zo. Maar het idee is dat de Joodse staat in nieuwtestamentische tijd, dat wil zeggen sinds de terugkeer uit de Babylonische ballingschap en dus sinds er een Joodse staat was, dat het bestaan van de Joodse staat er alleen maar was vanwege een plan dat God aan het uitwerken was. Ik bedoel, de Messias moest geboren worden uit Juda. Meer specifiek in Bethlehem, om maar eens wat te noemen. En het volk moest als volk ook officieel de keuze krijgen om eventueel te kiezen voor de van God beloofde Messias, dat wil zeggen de zoon van David enzovoorts. Het was er omdat God een plan uitwerkt in de loop der eeuwen. Dit is niet nieuw, want iedereen die het Joodse volk ziet als volk van God, of als uitverkoren volk, ziet dat volk omdat God nou eenmaal een plan uitwerkt. Dat nog niet afgelopen is en waar het Joodse volk een rol in zou spelen. Maar het punt is dat dat plan Gods niet zomaar verloopt en zeker niet uitsluitend via het Joodse volk. Sterker nog, het Joodse volk had geen recht van bestaan. Het is door ongeloof in Babylonische ballingschap terechtgekomen en het is nog steeds ongelovig. En dat er ooit zo'n Joodse staat bestaan heeft van 536 voor Christus officieel tot in het jaar 70 van onze jaartelling, dat was dus maar heel kort. Maar dat het bestaan heeft, ja, dat is tamelijk wederrechtelijk, want het volk is tot vandaag nog steeds ongelovig. En het is nog steeds niet het eind van de 70ste week. En hoezo, Joodse volk? Hebben die nog? Het bestaat alleen omdat God een werk doet. Maar dat is niet aan het Joodse volk, maar daarbuitenom. Voelt u wat ik probeer te vertellen? Hier heb je die Nabal. Hij spoorde voor geen meter. Daarom heet hij ook zo. Maar hij wordt gezegend. Hij wordt in stand gehouden. Hij wordt beschermd. Ja, doordat God een werk aan het doen is, maar via David en de zijnen daar in de woestijn. Het is maar een bijrolletje van die Nabal, maar hij plukte de vruchten van, ook historisch. Maar dat is de positie van het Joodse volk. Dat vandaag het Joodse volk bestaat, is, zegt de Bijbel, door de langmoedigheid Gods. Want God heeft nog iets te regelen voordat hij zijn werk via en aan Juda zal voltooien. Intussen doet hij een werk in onze dagen. Nee, inderdaad, via de 10 stammen, maar dat is niet eens het punt. Hij doet een werk, hij verzamelt namelijk een volk voor zijn naam. Al is het niet uit Israël, dan toch in ieder geval uit de heidenen in het algemeen. En dat is wat God doet. En intussen bestaat er nog zoiets als een Joods volk. Als het niet zo was, zou de Heer gewoon in het verleden definitief een oordeel gebracht hebben over dat volk als zodanig. Ik bedoel definitief. Afgelopen. Dat is niet gebeurd. Dus dat het nog bestaat, ook in onze dagen, is omdat aan de andere kant God een werk doet. Eerst. Heb je dat? Waarom is er geen oordeel over gekomen omdat God langmoedig is? En eerst de heidenen bezoekt en dat koninkrijk, de openbaring van het koninkrijk, nee, wist het komt. Staat ook vast in de Bijbel, er zijn data voorgesteld enzovoort. Nee, dat komt echt wel. En intussen bestaat er zo'n Joodse natie. Maar dat was in oud-testamentische tijd dus al zo, sinds de Babylonische ballingschap. En daar is die Nabal de uitbeelding van. Het heeft er maar niks ontbroken. En dan is het David die 10 dienstknechten stuurt. Want die 10 zijn de vertegenwoordigers van die hele macht of die kracht die ervoor gezorgd heeft dat Nabal en de zijnen daar in de woestijn ongestoord hun werk konden doen. En dus in elk opzicht gezegend werden, om zo te zeggen. Heb je dat? De Heer doet zijn werk, ook in onze dagen. Maar hij heeft een verhaal lopen, een geschiedenis lopen via de 10 stammen van Israël. En ik weet het zeker, want ik laat hem nou weer gauw los. Omdat wij in het Nieuwe Testament, dit kan ik niet meer bespreken, dat was ook niet mijn bedoeling, dat is namelijk helemaal niet mogelijk, ook niet in een hele dag. Maar omdat we in het Nieuwe Testament dit thema tamelijk uitgebreid benoemd en beschreven vinden, opnieuw terug in Romeinen, waar in hoofdstuk 11 vers 1 de vraag gesteld wordt, heeft God zijn volk verstoten? En het antwoord dat zij verre is, wordt weliswaar daarna toegelicht, maar eigenlijk, het is de vraag aan het eind van de uiteenzetting in hoofdstuk 9 en 10 van de Romeinenbrief. Dus ik blader daar even naartoe en onderweg zeg ik, nou ja, aan het eind van het verhaal is Nabal dood. Die wil namelijk zich niet ondergeschikt verklaren, niet zijn bijdrage betalen namelijk aan die 10 dienstknechten van David en dus aan David. Het resultaat daarvan is dat hij na enige dagen overlijdt, ik meen na 10 dagen, als ik me goed herinner, aan het eind van het hoofdstuk. En Abigail, die in beeld is van een gelovig overblijfsel uit Juda, trouwt vervolgens met David. Die dan trouwens ook nog trouwt met die andere vrouw, heet ze ook weer, uit Jezreel. Ahinoam. Uit Jezreel en die twee vrouwen samen zijn een beeld van de gelovigen uit de 2 stammen en uit de 10 stammen van Israël. Daarmee is het verhaal compleet. Eigenlijk gaat het weer verder waar het gebleven was. Maar in Romeinen, hoofdstuk 8, wordt gezegd dat wij als gelovigen eerstgeborenen zijn, dan wel erfgenamen zijn, dan wel onderweg zijn naar onze zoonstelling. Dat is de aanstelling in het eerstgeboorterecht. En dan wordt terecht de vraag gesuggereerd, hoe kan dat? Want dat is toch allemaal in het Oude Testament aangekondigd voor Israël. En hoe kan het dan op de gemeente van toepassing gebracht worden? En wat de apostel Paulus dan doet, is enige oud-testamentische schriftplaatsen bij elkaar zetten, met als strekking, en die ontgaat ons gewoonlijk helemaal, met als strekking dat ook tegenwoordige waarheid, ook de roeping van de gemeente als zodanig, niks anders is dan een werk dat de Heer aan Israël zou doen. Maar wij maken de fout te denken dat je onder Israël moet verstaan de Joden. En daarom begrijpen we het niet. En daarom blijft daar ook altijd die discussie over. Zeer problematisch. Maar kijk, wat wij er vinden is onder andere in Romeinen 9... onder andere de verwijzing natuurlijk naar Isaac en Ismaël enzovoorts, maar daar ga ik helemaal niet op in. En over Jacob en Esau die verwisseld worden, dat zal voldoende, wordt aangehaald, dat zal voldoende moeten zijn te beseffen dat de man verwijst naar de beide huizen van Israël die verwisseld zullen worden en dat het Gods plan met de Joden weliswaar niet volvoerd wordt vandaag, maar dan wel via Israël. Hebben jullie die nog? Nou goed. En dan hebben we die prachtige uiteenzetting. En ik ben blij dat ik het niet uitgebreid kan doen, zei ik al. Die prachtige uiteenzetting vanaf vers 21 van Romeinen 9. Heeft de pottenbakker, ik heb vernomen dat dat bekend is, dat dat de Heer is, hè, de pottenbakker. Dat heb van een paar kleine kinderen gehoord. Over de pottenbakker, met de klemtoon op kur. Geloof ik, maar ja, het schijnt een Drentse klemtoon te zijn. Maar van de pottenbakker, of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? Heb je die? het een en ander... Nee, het staat niet in de tekst, maar het staat wel in de voetnoten. Het een en ander is ontleend aan Jeremia 18. En Jeremia was de man die leefde in de dagen van de ondergang van het tweestammenrijk, nadat een eeuw ervoor het tienstammenrijk al naar... we gingen ze ook weer... Oh ja, naar Assur. Naar de Assyriërs was gegaan. Hebben die nog? En toen zei de Heer in Jeremia 18 tegen Jeremia... Jeremia, ik spreek je, we maken nu een afspraak in het huis van de pottenbakker. Dus, en dan zal ik, en dan heb ik je wat te vertellen. Dus dat deed Jeremia en hij kwam in het huis van de pottenbakker, de eerste discjockey, want hij draaide de schijven. En, staat er? Ja, en hij maakte op de schijven een vat en hij verdierf het onder zijn handen en maakte toen uit dezelfde klomp leem alsnog een vat. En toen kreeg hij commentaar van de Heer. En die zei, zo doe ik het met het huis Israëls. En ik doe mijn best het niet op te zoeken. Omdat me dat te veel tijd kost. Maar ik daag u uit. Lees het eens een paar keer. Nou, wat daar precies staat. Daar staat dat de Heer zegt dat hij als pottenbakker kan doen wat die pottenbakker deed. Namelijk een vat, een gebruiksvoorwerp. Want dat is wat een vat is. Een vat weliswaar maken, maar ook weer vernietigen. Hij kan namelijk een koninkrijk uitrukken, verdelgen en verdoen. Staat er. Maar de pottenbakker kan ook uit diezelfde klomp leem vervolgens alsnog een nieuw vat maken. Namelijk een koninkrijk bouwen en planten. Staat er. En u zou moeten weten dat in Jeremia 1, bij de roeping van Jeremia, tot de man gezegd wordt dat hij koninkrijken zou uitrukken en verdoen, maar dat hij ook koninkrijken zou bouwen en planten. En in Jeremia 18, bij de pottenbakker, krijgt hij het uitgebeeld. Er wordt een koninkrijk in de vorm van een vat vernietigd. En daarna, of gelijk, hoe je het maar zegt, uit diezelfde klomp leem alsnog een vat, namelijk een koninkrijk, gebouwd. In dezelfde uren, in één ogenblik heet dat, tot tweemaal toe, in één ogenblik, in Jeremia 18. En wat het uitbeeldt is simpelweg dit, dat terwijl de Joodse natie vernietigd wordt... In die dagen van Jeremia, dat is waar Jeremia zich druk over maakte, zorgen over maakte en over bad tot de Heer. En waar de valse profeten van zeiden, dat kan helemaal niet, want de Heer heeft beloofd dat Israël altijd Gods volk zou zijn, enzovoorts. Maar de Heer demonstreert en zegt, kijk, terwijl ik de Joodse natie vernietig, bouw ik in hetzelfde ogenblik, in dezelfde tijd... Uit diezelfde klomp een ander vat. Want dat zou de Heer doen met het huis Israëls, zei hij. Maar de term huis Israëls, in de dagen van Jeremia, is de term ter aanduiding van het tienstammenrijk, niet van de twee. Dat is het huis Israëls. Het tweestammenrijk is het huis van Juda. En wat er in de dagen van Jeremia gebeurd is... is dat terwijl de Joodse natie vernietigd werd... en beter nog, terwijl het Davidische koningshuis... althans in Jeruzalem verdween... en tot vandaag ook nooit meer is teruggekeerd... werd het overgeplant naar een ander land... namelijk naar de tien stammen van Israël... zodat op een andere plek in de wereld een natie een koninkrijk verrees... En dat was in Ierland. Dat trouwens van oudsher Hibernia heette, Hibernia. En als je dat met Hebreeuwse letters opschrijft, staat er gewoon Hebreeën. Dus hetzelfde naam, volstrekt identiek. Het heet zo, Hebreeën. En dat is in de dagen van Jeremia gebeurd. Dat het Davidische huis werd overgeplant naar... Dat is een ingewikkeld verhaal, dat is Genesis 38, dat is die tweeling uit Juda, En het punt is dat hij dat in het midden gelaten was wie van die twee, Peres of Sera, de erfgenaam was, de eerstgeborene. Daar is wat strijd over. Maar uiteindelijk maakt het niks uit, omdat het huis van Peres via David alsnog gelieerd werd aan het huis van Sera in Ierland. Die twee takken komen daar bij elkaar. En zo werd het Davidische koningshuis geprolongeerd tot in onze dagen via Ierland, Schotland naar Engeland. Moeilijker is het niet, het is gebeurd. Overigens, als het bij de een ophoudt, gaat het bij de ander verder. En diezelfde situatie uit Jeremia 18 wordt door Paulus aangehaald hier in Romeinen 9. En toegepast op onze dagen. Alleen op onze dagen gaat het niet zomaar over het Davidische koningshuis, maar gaat het over de definitieve koning uit het huis van Juda. De laatste definitieve erfgenaam van David. Dat wil zeggen, dat koninkrijk der hemelen is bij Juda weggenomen. En waar is het naartoe gegaan? Nou, volgens Jeremia 18 naar de 10 stammen van Israël. En dan gaat hij weer, want ik heb er altijd een paar achter de hand. Eerlijk, dan gaat hij weer. En als er iemand in de dagen van de Heer Jezus, dan wel van Paulus, handelingen. Als er iemand in die dagen gezegd zou hebben, dit kan de Messias niet zijn, want eerst zou nog het Davidische huis overgedragen worden naar de 10 stammen. Of Gods werk zou eerst verricht worden via de 10 stammen, want dat blijkt uit Jeremia 18, het beeld visioen van de pottenbakker. Dan kon altijd gezegd worden, dat is vervuld toen Jeremia met die twee dochters van Hiskia naar Ierland gereisd is en dat minstens een van die dochters getrouwd is daar met die erfgenaam, die prins uit het huis van Sera, uit Juda. Zodat het Davidische koningshuis voortleeft via de vrouwelijke lijn in Ierland en dus onder de Britten, zeg maar. Is gebeurd. Maar tegelijkertijd is het een voorafschaduwing van wat in onze dagen gebeurd is. En lees het hoofdstuk nog maar eens na in Jeremia 18. En als het niet te moeilijk is, dan stap ik meteen verder, want de volgende fase is dat de apostel Paulus hier de profetieën van Hosea aanhaalt, vers 25. Ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijn beminde. En ik moet er met klem op wijzen dat ondanks alles wat erover gezegd is geworden in de loop der tijd, dit niet een uitspraak is over een toekomstige bekering van Israël zijnde het Joodse volk. Zo van, het is nu Lo-Ami, maar het zal in de toekomst alsnog Ami worden. Begrijp me niet verkeerd, ik geloof dat het Joodse volk nu Lo-Ami, niet Gods volk, is. En in de toekomst alsnog Ami zal worden. Maar de vraag is of deze tekst hier, rechtstreeks ontleend aan Hosea, dat betekent. En dan is mijn antwoord nee, want in Hosea zijn dat uitspraken niet over de 2 stammen, maar over de 10. Dat wil zeggen, niet over Juda, maar over het 10-stammenrijk Israël. En dat is Lo-Ami geworden toen die staat ten onder ging, 722 officieel voor onze jaartelling. Toen Samaria viel en de rest van de bevolking werd weggevoerd in Assyrische ballingschap. Sindsdien is het Lo-Ami. En sindsdien zeiden dus de Joden, zoals we gelezen hebben, dan nemen wij de titel over. Dan maken wij ons tot Israël. Maar Israël was Lo-Ami, het 10-stammenrijk. Maar in Hosea 1 en 2 wordt aangekondigd dat die 10 stammen, dat 10-stammenrijk Israël, dat het alsnog weer Ami zou worden. De vraag is wanneer? En hier heb je het antwoord. Hier in Romeinen 9. Want Paulus spreekt hier niet over de wederkomst van Christus, de grote verdrukking, de bekering van het Joodse volk. Hij heeft het over heidenen die Israël worden, heidenen die Ami worden. Lees hem nog maar een keer. Ik ben er in het verleden als jonge man vele malen over gestruikeld. Ik kon het niet kloppend krijgen. Ja, dat komt omdat ons verteld werd dat het gaat over het Joodse volk, dat nu dan Lo Ami is. Nee, het is niet verstoten, maar het is wel Lo Ami, niet Gods volk. Die sowieso vond ik problematisch. En dan wordt gezegd, ja, maar in de toekomst zal het alsnog tot bekering komen, zal alsnog Ami worden. Dus dat zijn bemoedigende woorden voor de Joden. Maar ja, dat past helemaal niet in de context, want hij zegt over die vaten ter ere, vers 24, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal het geen Lo Ami was Ami noemen. Maar die Lo Ami in Hosea, dat zijn niet maar gewoon heidenen. Dat zijn de 10 stammen van Israël. Lees het nog maar eens na. Lo Ami en Lo Ruhama, geboren uit die vrouw, Gomer, de vrouw van Hosea, een vrouw der hoererijen, want Israël hoereert ganselijk van achter de Here. Het gaat dus over Israël. Staat er uitdrukkelijk. Dat staat ook in alle commentaren trouwens ook hoor. Want het boek Hosea gaat over de 10 stammen van Israël, tenzij anders vermeld, maar het wordt nauwelijks anders vermeld. Het gaat over de 10 stammen. En wat Paulus hier beschrijft is dat weliswaar het Joodse volk niet Gods volk is in onze dagen. Maar God heeft niet zijn volk verstoten. Want wat Lo Ami was, en dus niet Joods maar heidens, is in onze dagen Ami geworden. Gods volk. En begrijp je me goed, dat betekent niet maar dat het over de gemeente gaat. Het betekent dat het over letterlijk de 10 stammen van Israël gaat. Het natuurlijke volk. Zoals in de uitdrukking, het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Dat laatste is de gemeente. Die vrucht. Hebben we die nog? Ja. En hetzelfde geldt voor, maar ik kan dat allemaal niet bespreken natuurlijk, gelukkig. Geldt voor wat verderop in Romeinen 11 verteld wordt over die 2 olijfbomen, een tamme en een wilde. We kunnen het redelijk volgen. Er is een tamme olijfboom en de takken zijn ongelovig en die worden afgesneden. Dat over de Joden gaat is duidelijk. En dan worden takken van de wilde olijfboom afgesneden, die worden geënt op de stam van de tamme olijfboom. Dat het op een of andere wijze over de gemeente gaat, is ook duidelijk. Daarmee is verklaard hoe wij als gemeente deel hebben gekregen aan zegeningen die aan Israël beloofd waren. Dat was het uitgangspunt hè, bij deze hoofdstukken. Maar je struikelt zodra er staat, en indien die takken in het geloof niet blijven, zullen zij ook alsnog afgesneden worden en zullen de oorspronkelijke takken weer teruggeënt worden op hun oorspronkelijke plaats. Dan betekent dat dus dat de gemeente zal worden afgesneden. Nee, dat kan niet. Behalve bij degene die geloven in de zogeheten afval der heiligen. Een klassiek milieuprobleem. Afval der heiligen. Maar wat doen we weer? Dan hebben we die nog. Maar als de tamme olijfboom een beeld is van de 2 stammen, dan is de wilde olijfboom een beeld van de 10 stammen, zoals trouwens Zacchaeus de belastinggade, de tollenaar, in een wilde vijgenboom. Ook 10 stammen. Wilde wijnstok heb je trouwens ook nog in de Bijbel. 10 stammen. En die takken van die 10 stammen worden, die onvruchtbaar zijn, want het is een wilde boom, worden afgesneden, worden geënt op de tammenboom en zouden daar vrucht dragen. En wij in onze dagen leven in de dagen waarin die takken van de wilde olijfboom die op de tammen geënt zijn, niet in het geloof blijven. En dat betekent dat ze zullen worden afgesneden. En hoe dat gebeurt, die is makkelijk genoeg. Dat heet de opname van de gemeente. Want dan zijn alle gelovigen weg. Dan is er überhaupt geen gelovig volk. Heb je dat nog? En dan begint de procedure waarbij de oorspronkelijke takken, het Joodse volk, weer terug zullen geplaatst worden op hun oorspronkelijke positie. En dat is de procedure van de 70ste week van Daniël, die leidt tot de bekering van het Joodse volk. Wat ik nu sta te vertellen is dus simpelweg dit, dat die Angelsaksische volkeren, want dat zijn die 10 stammen, inderdaad zullen afgesneden worden van hun bevoorrechte positie. En niet langer verantwoordelijk gehouden zullen worden voor het bewaren van het woord van God, want dat doen ze niet. En dat de geschiedenis zich dus herhaalt uit Hosea 4. We waren net in 1 en 2 met Ami en Lo-Ami. De geschiedenis van Hosea 4, waar over de 10 stammen, niet over de 2, maar over de 10 stammen gezegd wordt dat zij in het geloof niet blijven en daarom afgesneden zouden worden van het priesterambt en een nietszeggend volk zouden worden. Vertaald met uitgeroeid. Mijn volk is uitgeroeid. Mijn volk is nietszeggend gemaakt. Mijn volk heeft geen boodschap meer en ze hoeven ook niks te zeggen, want ze hebben niks te zeggen. En in onze dagen zijn wij zover dat we deel uitmaken hier van een volk dat geen boodschap meer heeft. Het is tragisch, ik zeg het ook niet graag, maar ja, het is wel zo. We hebben geen boodschap meer. Ja, wij christenen, u en ik, wij wel. Maar ons volk als zodanig niet meer. De westerse volkeren, de Europeans, de blanken, de Anglo-Saxische volkeren, welke boodschap hebben die? Vroeger brachten ze het evangelie over heel de wereld. Ja, en nog een heleboel dingen meer, dat weet ik, en ook nog ellende. Maar dat is, vind je overal in de wereld, dat hoef je ook niet te exporteren, dat kun je overal vinden. Dat maakt verder geen bal uit, maar ze brachten wel het evangelie over de wereld. Dat is over. Tegenwoordig prediken we democratie. En die twee figuren daar in Amerika hebben ons de afgelopen maanden gedemonstreerd waar het toe leidt. Tot een schandalige vertoning. Vinden ze waarschijnlijk zelf ook. Dus nou het voorbij is, komen ze alle twee weer tot bekering en tot bezinning. En gaan over tot de orde van de dag en beginnen ze ineens weer een beetje fatsoenlijke woorden te praten. Hetgeen trouwens altijd gebeurt na elke Amerikaanse verkiezing. Is zo. Misschien na de Nederlandse ook wel, maar Nederland is zo'n chaos met al dat volk en al die partijen. Ik voel me niet geroepen om daar wat van te zeggen, maar in Amerika is het overzichtelijk, hè? Dan heb je met twee kandidaten, toch? En die maken elkaar uit voor rotte vis. Dat zie je anders alleen maar in de klassieke literatuur. Rotte vis bedoel ik. Van Kosterix. Ja, oké. Nou goed. Die dus inderdaad stinkt. Maar daar leidt het toe. Nou, als dat de boodschap is die je hebt. Wat een ellende. Ik vraag me af wanneer er iemand wakker wordt en zegt, zullen we dat hele spel maar afschaffen? Als we nou gewoon een familie erfelijk aanstellen die dan gewoon de presidenten levert. Nou, niet helemaal automatisch. Je moet wat keuze hebben. Familie Clinton, familie Bush, familie Kennedy, wie hadden we nog meer? We moeten nog wel een paar van die families hebben. Hè? Toch? Nou ja, en in Europa hebben we nog een paar van die families die ook wel in aanmerking willen komen daarvoor. Doe maar. Dan ben je tenminste van dat gedoe af. Eromheen. En weet u wat het is? Vroeger vertelden we in heel de wereld wie wij dienen. Met lek en gebrek, ik geef het meteen toe. En de VOC, ja, de slavenhandel, en ze buiten de mensen uit in de rest van de wereld. En ze brachten het evangelie en ze stuurden zendelingen mee. Ja, zeker wel. Maar goed, dat vergeten we dan maar of we zeggen, ja, dat is om die volkeren een beetje koest te houden met de gedachte, God wil het, dus enzovoort. En zo wordt het dan weer weggeredeneerd. Maar dat neemt niet weg dat in alle geschiedenisboeken staat dat wij Europeanen, wij zijn die christelijke volkeren. En dat is niet meer zo. Ze blijven in het geloof niet. En dat is in onze generatie gebeurd, hè? Nou, de mijne dan, vooruit. Weg. En de Bijbel zegt, wanneer ze in het geloof niet blijven, zullen ze ook afgesneden worden. En dan is de beurt weer aan de oorspronkelijke takken van de boom. En dat gaat dus gebeuren. En in die dagen leven wij. En ik heb al eens eerder gezegd, al die profetieën over oordelen over de 10 stammen... zijn minstens zo actueel als al die profetieën over de oordelen over de 2 stammen, over Juda. Maar het zijn wel verschillende dingen. En dan nog wat, helemaal tot slot, want die mag ik eigenlijk helemaal niet vergeten. Ik moet er namelijk met klem op wijzen dat het Oude Testament zonder enige twijfel en met grote nadruk meldt wat Romeinen 11 tegen het eind zegt. Namelijk dat de verkiezingen Gods en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Romeinen 11, linkerbladzijde links onderaan ongeveer. He? Staat daar, hè? Verkiezingen en roeping Gods zijn onberouwelijk. Ja, en dat betreft niet alleen het Joodse volk, maar dat betreft Israël. En nog veel meer dan dat. Want ik heb inmiddels teruggebladerd naar Jeremia 31. Waar we al waren en waar ik u wees op het nieuwe verbond met het huis van Israël. Zowel als met het huis van Juda. Kennelijk ook in die volgorde. Maar terwijl in de dagen van Jeremia dus het 10-stammenrijk al naar de Ratsmodee was. Dat is familie van de Filistijnen. Terwijl het 10-stammenrijk al was ondergegaan en in de dagen van Jeremia ook het 2-stammenrijk ten onder ging, zegt de Heere in vers 35 van Jeremia 31. Zo zegt de Heere die de zon ten lichte geeft desdaags, de ordeningen der maan en der sterren ten lichte des nachts, die de zee klieft dat haar golven bruisen, Heere der Heerscharen is zijn naam, die Heer, de schepper en bewaarder, instandhouder van hemel en aarde, die dus, die zegt, indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, zo zal ook het zaad Israëls ophouden dat het geen volk zij voor mijn aangezicht. Geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. Heb je dat? Daar staat dus dat zolang die zon opgaat en ondergaat en de maan opgaat en ondergaat en wat het maar was allemaal, zolang de natuur gewoon in stand blijft, hemel en aarde, want die bestaan tezamen door hem, zoals je weet en zoals staat in Colossense. Zolang dat dus gebeurt, zolang is Israël, hoe dan ook, Gods volk. Dat wil zeggen, Ami. In dit geval heet het voor mijn aangezicht. Volk voor mijn aangezicht. Dat betekent een volk dat mij dient. Zoals de profeet zei, de Heere voor wiens aangezicht ik sta. Want als je staat voor het aangezicht des Heeren, betekent het dat je de Heer dient. En Naaman had het over zijn Heer in Syrië, in Damascus, voor wiens aangezicht hij stond. En zo. Dus hier staat gewoon, Israël is altijd Gods volk. Op een of andere wijze, het zaad Israëls, dat is breed, het heet niet huis, het heet zaad Israëls. Daarbij staat niet op welke stammen het betrekking heeft. Maar het betekent dat minstens wel 1 stam ergens, om zo te zeggen, de functie van Israël waarneemt en staat voor het aangezicht des Heren. En nog een keer, vers 37, zo zegt de Heer, indien de hemelen daarboven gemeten en de fundamenten der aarde beneden doorgrond kunnen, doorgrond vind ik een mooi woord in dat verband, de fundamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen. Het antwoord is natuurlijk, dat kan niet en dus de Heer verwerpt het zaad Israëls niet. Dat zij verre. En daarom het Nieuwe Testament, heeft God zijn volk verstoten, is onbestaanbaar. En met een tekstverwijzing erbij, nou deze, Jeremia 31. Hebben jullie die? Zwart op wit. Met andere woorden, de idee dat God het Joodse volk verstoten heeft en dat God sindsdien iets anders doet buiten Israël als zodanig om, is volstrekt onbijbels. Op een of andere wijze moet de roeping van de gemeente in onze dagen verband houden met Israël. En aangezien het niet is met de Joden, omdat de Joden uitdrukkelijk de functie vervullen van vijanden van het christendom, in de Bijbel bedoel ik, zit er dus niks anders op om te zoeken naar wat dan de relatie is tussen het christendom en de 10 stammen van Israël. Die is zwak uitgedrukt. Want je moet gewoon concluderen dat het christendom dus een domicilie heeft onder of in de 10 stammen van Israël. En dan weet je meteen wie het zijn. Want zo werkt het eigenlijk. Heb je dat nog? Heeft God zijn volk verstoten? Nee, wist niet. Dat is volstrekt onmogelijk. Maar Juda is toch niet Gods volk? Nou ja, dan is het Israël. De 10 dus. Of Ephraim, zo u wilt, om de naam Israël dan maar te vermijden. En dat was nog niet alles, want we hadden ook nog in Jeremia 33, vanaf vers 17... Zo zegt de Heere, aan David zal niet worden, dezelfde omstandigheid, hè? Het koningshuis uit David hield op in de dagen van Jeremia. Zedekia was de laatste koning. En sindsdien is er geen koning uit het huis van David geweest in Jeruzalem. Eventueel wel erfgenamen, de zogeheten exilarchen, maar dat doet er nou niet toe. Er zijn geen koningen geweest. Maar er staat, zo zegt de Heer, aan David zal niet worden afgesneden een man, gewoon met een kleine letter hoor, een man, die op de troon van het huis Israël zit. En als u me dat nou zo vraagt, zo'n het eind van de dag, dan zeg ik, nou ja, binnen, neem ik gewoon klassieke Bijbelverklaring, historisch, binnen het kader van de geschiedenis. Aan de Joden die ten onder gaan, aan de Joodse staat, wordt gezegd dat aan het huis van Israël, dat al meer dan 100 jaar tevoren in Assyrische ballingschap uiteindelijk was verdwenen, aan hen wordt gezegd dat aan het huis van Israël, dat het lang weg was, niet zou ontbreken iemand uit het huis van David die over dat volk koning zou zijn. In de ballingschap. Of lees ik dat nou verkeerd? Ja, je kunt van man wel een hoofdletter M maken aan het begin, maar wat doe je dan met Daniel 9 vers 25? Na die 62 weken zal de Messias afgesneden worden, uitgeroeid worden en hij zal niet hebben. Wie is er dan nu koning aan het huis van David over Israël? Nee, ik ken de theologie, ik weet wel wat ze dan leren. Ze zeggen, ja, nee, maar het is Christus en hij is in de hemel en hij is de zoon van David, dus de troon van David staat in de hemel en de Israël is de kerk en hij regeert over ons. Ja, ja, zo ken ik er nog wel een paar. En als je dat al kunt bewijzen, als dat al zo zou zijn, blijft toch de vraag, maar waar is dan die koning uit het huis van David over Israël in de dagen sinds Zedekia en tot aan Christus? In die 600 jaar sinds de Babylonische ballingschap tot aan Nieuwtestamentische tijd. Christus niet. Wie dan wel? Was er niemand? Tenzij iemand uit het huis van David koning is ergens onder de 10 stammen in hun ballingschap. En kunnen we zo iemand vinden, dan is de vraag, waar is Jeremia gebleven met de dames? De erfdochters uit David. Uit het huis van David. Die de troon kunnen vererven voor zover zij trouwen. En zonen krijgen dus voor zover zij trouwen binnen hun eigen stam van Juda. Volgens de Bijbelse wetgeving. En is er ergens in de wereld nog een tak uit het huis van Juda met wie ze zouden kunnen trouwen om een erfgenaam te krijgen uit het huis van David? En het antwoord is jawel, dat is de tak van Zera. Maar die is in West-Europa terechtgekomen. Nou ja, enzovoorts. Begrijp u? Dus er zal geen man ontbreken aan het huis van David. Die zal zitten op het troon van het huis Israëls. En dan vers 18. Ook zal aan de Levitische priesteren voor mijn aangezicht niet worden afgesneden. Een man die brandoffer offer en spijsoffer aansteken. Dus er moeten ergens nog mensen zijn uit Levi die de Heer dienen. Maar het hoeft niet noodzakelijk onder de twee stammen te zijn hoor. Want de Levieten woonden onder alle stammen van Israël. En niet voor niks krijgen we het Nieuwe Testament, uitdrukkelijk de opening van het Nieuwe Testament, het boek van Matthäus, het Matthäus-evangelie, de man heette Levi. Dat is niet voor niks. Een Levi dus. Ja. Die de Heer diende. Christen werd namelijk. En die zijn er meer geweest, uiteraard. Nou ja. En zo verder. En dan nog een keer, vers 20, al zo zegt de Heer, indien gij lieden mijn verbond van de dag en mijn verbond van de nacht komt vernietigen, zodat dag en nacht niet zijn op hun tijd, zo zal ook vernietigd kunnen worden mijn verbond met mijn knecht David. En net hebben we gelezen over Israël, zal altijd Gods volk zijn, en hier uit David zal altijd een koning zijn. En dan nog vers 24, hebt gij niet gezien wat dit volk spreekt, zeggende, de twee geslachten die de Heere verkoren had, heeft hij nu verworpen? Ja, zij versmaden Ami, mijn volk, zodat er geen volk meer is voor hun aangezicht. Zo zegt de Heere, want het ziet er wel zo uit en dat wordt wel beweerd, dat de Heer de beide geslachten uit Israël, twee huizen verworpen heeft. Dat is in onze dagen dus ook zo, dat dat beweerd wordt. Maar de Heer zegt, indien mijn verbond niet is van dag en nacht, indien ik de ordeningen des hemels en der aarde niet gesteld heb, zo zal ik ook het zaad van Jacob en van mijn knecht David verwerpen, dat ik van zijn zaad niet nemen die er heersen over het zaad van Abraham, Isaac en Jacob, want ik zal hun gevangenis wenden, dat wil zeggen, een omkering brengen in een gevangenis en mij over hun ontfermen. Met dank aan Hosea voor het woord ontfermen. Niet Lorugama, maar Rugama. Die staat dus glashard dat terwijl het eruit ziet alsof de beide huizen van Israël Lo-Ami geworden zijn, niet Gods volk, zegt de Heer, niettemin, dat is niet zo. Mijn verbond is nog steeds van kracht. Mijn beloften aan Israël maak ik waar. Er zal altijd iemand uit het huis van David koning zijn over Israël, namelijk mijn volk. En als het niet is in Juda, en dat is het niet in onze dagen, nou ja, dan is het dus bij Efraïm. Dan is het dus onder de 10 stammen. Dat betekent dat je het huis van David, het koningshuis van David, onder de 10 stammen moet zoeken. En dat betekent ook dat je het christendom als zodanig, het Bijbels christendom, geloof, moet zoeken. Inderdaad, bij de 10 stammen van Israël. Bij voorkeur dus bij de stam, die ene, die daar in de eerste plaats verantwoordelijk is, dat is Efraïm. En dat is het verhaal. Heeft God zijn volk verstoten? Niet in het minst. Heeft God zijn plan moeten aanpassen? Helemaal niet. Het hele punt is dat de wet, de bedeling van de wet, en daarmee ook typisch het Joodse volk onder de wet, een wat vloeibare functie heeft in de Bijbel. Dat wil zeggen, het staat ernaast, ligt aan de andere kant, maar het maakt geen onderdeel uit van de zaligheid als zodanig. Door de wet word je niet zalig, door de wet is kennis van zonde. En het Joodse volk, levend onder de wet, demonstreert hoe het gaat met de mens als hij de Heere, de God van hemel en aarde, loslaat en vervangt door religie. Je bent aan jezelf en daarmee aan de heidenen, beter nog aan de duivel overgeleverd. Je komt in een dwangneurose terecht waar je niet meer uitkomt. Dat is wat het is. En daarom de oproep, word behouden van dit verkeerd geslacht. of de oproep, die volstrekt dezelfde is, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En dan, wie u ook bent, u hebt door geloof deel gekregen aan Christus, Heer Jezus Christus, die is uit het Davidische koningshuis. Maar omdat het Britse volk het eerste was dat officieel tot geloof kwam, bent u daaraan toegevoegd. En waar Brit betekent verbond, en Britam het volk van het verbond, heb u dus deel gekregen aan die beloften die God gedaan heeft van als er aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim en wat het maar was, en deel gekregen aan de gemeente van eerstgeborenen. En waar je zelf van afstand heeft er niks mee te maken. Je bent toegevoegd aan Gods volk. En waar wij gelovigen zijn, zijn wij primair verantwoordelijk om inderdaad dat woord Gods te bewaren. Ons zijn de woorden Gods toebetrouwd. En dat het iemand zei, maar we hebben de Bijbel toch van de Joden gekregen. Dan zeg ik, je bent te kort van memorie. Hoe lang heeft dat geduurd, de Joden en de Bijbel? En dat is dan nog alleen maar de Tenach, het Oude Testament. Vanaf de Babylonische ballingschap, dat ze die verzameld hebben en gemaakt hebben tot een geheel en daarna meegebracht hebben tot in Nieuwtestamentische tijd. Dat zijn een paar honderd jaar. Maar dat wij nu een Bijbel hebben, hoe komt dat? Al 2000 jaar sindsdien. Door de Joden soms? Echt niet. Dat komt omdat het toebetrouwd is aan dat andere volk dat Lo-Ami was, Ephraim. Die ooit terugkwam tot de vader en zei, ik wil u dienen. En de vader zei, ik maak je tot eerstgeborene en ik stel je verantwoordelijk. En sindsdien hebben wij dat woord van God en is het evangelie over de hele wereld gegaan vanuit Glastonbury. Vanuit het domicilie van Jozef en Arimathea in Brittannië. Dat is wat gebeurd is. Kortom, voor u en mij persoonlijk is het niet van belang, maar voor de Heer is het van belang, zodat niet iemand roept, de Heer heeft zijn plan aangepast. Dat is de moeite, grote moeite die ik heb met ultradispensationalisme, met vele dispensationalisten trouwens ook hoor, die suggereren, God heeft zijn plannen gewijzigd. Het was afwachten, maar ja, de Joden wilden niet en toen, ja, kwam er een plan B en zo. Dat is niet zo. God heeft zijn volk ook niet verstoot. Hij voert zijn plan uit en heeft van tevoren gezegd hoe het gaan zou. En hij heeft achteraf over de wet gezegd, het is een bediening des doods. Door de wet is kennis van zonde en de wet doet de zonde toenemen. Kijk naar de geschiedenis, hoe het gegaan is. Ga eruit. Kom tot de Heer, buiten de legerplaats. En voeg je bij dat andere volk en zeg, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Zie? Ja, en dat al die, en dat zoveel Europeans, hoe heet zoiets, uit Angelsaksische mensen de wereld overgegaan zijn en het evangelie gepredikt heeft tot gevolg gehad dat inderdaad mensen van allerlei achtergronden, uit allerlei volken, het op een of andere wijze deel hebben gekregen aan de gemeente van eerstgeborenen. Heb je dat nog? En niet alleen maar de rechtstreekse afstammelingen van de 10 stammen, maar uit heel de wereld. Want hoe dan ook, de erfgenamen van Ephraim zouden zijn een volheid van volkeren. Ook genoemd in Romeinen 11, de volheid der heidenen. De vrucht die voortgebracht zou worden. Een gemeente die uiteindelijk inderdaad is uit alle talen, volken, natie. En ook niet maar van één vreemde taal, maar van een heleboel vreemde talen. Maar de rechten van de gemeente op eerst geboorterecht en dus een hemelse positie berusten op de belofte, beter nog zijn de vervulling van de beloften die God gedaan heeft aan Ephraim. En die is de eerstverantwoordelijke voor de naam en functie van Israël als volk van God. En daarbij staan de Joden op een zijspoor. En dat wordt weer gecompenseerd doordat het koningshuis en daarmee de Messias dan toch weer is uit Juda. Echt wel, en dat het een leeuw is uit de stam van Juda. In die zin ontvangen wij zegeningen van Juda, dat is waar. Maar niet van het Joodse volk als zodanig, integendeel. En de Bijbel zegt dat het een tragische functie is, tragische rol is die zij vervullen in onze dagen. Maar de andere kant daarvan is dat voor geen enkel Jood het verplicht is om daaraan mee te doen. Ook de Joden, met name in Handelingen 2 reeds, worden meteen opgeroepen om het Jodendom als zodanig achter zich te laten en te komen tot de vervulling daarvan. Namelijk tot de Messias. Die een einde maakt aan de heerschappij van de wet. Die een einde maakt aan dat kindschap. Die ons als gelovigen plaatst in de vrijheid. Opdat wij de zoonstelling zouden verkrijgen. Dat is Galaten hoofdstuk 4. God zijn plannen veranderen? Wel nee. Het enige is dat wij kennen zijn plannen niet. En zijn geneigd onze eigen theorieën te ontwikkelen. En dat zouden we vooral niet moeten doen. We zouden moeten luisteren naar wat God ons openbaart in heel zijn woord. En dat is heel wat meer dan alleen het idee dat u en ik door geloof behouden worden. Er staat nog veel meer in de Bijbel. Er staat in de Bijbel iets over wie God is en wat hij doet in deze wereld, in de schepping als zodanig, onder de volkeren enzovoorts. Waarmee hij voor eens en altijd een einde maakt aan elke twijfel omtrent zijn persoon. Die van God namelijk. Is God wel liefde? Is God wel rechtvaardig? Is God wel langmoedig? Is God wel licht? Enzovoort. Houdt hij zich wel aan zijn woord? Nee, zegt de ultradispensationalist. En ik zeg vandaag, met grote nadruk, wis er waarachtig wel. Hij doet het zeker wel, want dit is wat hij heeft aangekondigd te zullen doen. Laat er geen twijfel over bestaan. In de eerste plaats omdat het letterlijk in de Bijbel staat en niet in de laatste plaats omdat het ook op allerlei verschillende wijzen in het Oude Testament wordt toegelicht en geïllustreerd. En die dingen te leren zien, ja, dat is opbouw van geloof. Dat is de Heer leren kennen in wie hij werkelijk is. En het is ook leren te vertrouwen op wat God gezegd heeft, onder wat voor omstandigheden ook. God doet wat hij gezegd heeft. En daarom gaan we met elkaar onderweg naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. De leeuw uit de stam van Juda. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat we ook vandaag hier bij elkaar mochten zijn om ons te verdiepen in uw plan der eeuwen. Dat ene plan in al die eeuwen. En we danken u dat we mogen leren verstaan dat u niet laat varen het werk uw handen, maar integendeel dat u doet exact wat u gezegd hebt. Zij het dan verborgen voor de wereld als zodanig die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Maar we danken u dat u ons bekend maakt de verborgenheid van uw wil. En dat u via deze nieuwtestamentische geschriften licht werpt op de oudtestamentische profetieën. Omdat wij zouden zien dat wat er ook gebeurt in onze dagen, dat u het voorzegd hebt in die oude profetieën en geïllustreerd hebt ook in die oude geschiedenis en Bijbelse typologie. Wij danken u dan dat we ook vandaag uw woord mochten openen en overwegen. Ons de schriften, de ogen en de harten wilden openen, opdat we u en uw werk zouden leren verstaan. We zouden beseffen dat wij deel hebben gekregen, niet aan een plan dat in de wereld uitgedacht en uitgewerkt wordt, maar integendeel aan een plan dat u hebt uitgedacht en dat u uitwerkt van voor de grondlegging der wereld. Wij danken u daarom dat we op diezelfde grond mogen uitzien naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Mogen uitzien naar de verlossing van ons lichaam en onze aanstelling tot zonen. Mogen uitzien naar de verschijning van onze God en zaligmaker in grote kracht en heerlijkheid om alsnog dat beloofde koninkrijk in de wereld te openbaren. Wij danken u voor het voorrecht, uw kinderen, uw erfgenamen te zijn en uw zonen te zullen zijn straks in de toekomst. Wees u daarom ons nabij, met de rijkdom van uw woord en met de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.